We gaan deze morgen lezen uit 1 Timotheus 1. Je mag het alvast opzoeken. Hoewel ik niet heel vaak voorga, vind ik het toch wel prettig om een zekere structuur te hebben in de keer een boek te behandelen. En in dit geval de brief. Dus we willen deze morgen een begin maken aan deze eerste brief. En dan zien we in de loop van het jaar wel hoe ver we komen. Maar deze morgen dus 1 Timotheus 1. En we lezen daarvan de eerste 11 versen. Paulus. Paulus, een apostel, een gezant van Jezus Christus, overeenkomstig het bevel van God, onze zaligmaker, van de Heer Jezus Christus, onze hoop. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, onze Vader, en van Christus Jezus, onze Heer. Ik herinner u eraan hoe ik u, toen ik naar Macedonië reisde, ertoe opgeroepen heb in Efeze te blijven. Om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen. Zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters, die meer twistgesprekken opleverden dan door God gewerkte opbouw in het geloof. Het einddoel nu van het gebod is liefde. Liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Sommigen zijn ervan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Ze willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat zij zeggen en evenmin in wat zij zo sterk benadrukken. Maar wij weten dat de wet goed is, als men die wetten gebruikt. En als men dit weet, namelijk dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardige, maar voor de wetteloze, voor de opstandige, goddeloze, zondaars, onheilige en onreine. Voor hen die vader of moeder vermoorden. Voor doodslagers, voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, mijnedigen. En als er iets anders tegen de gezonde leer is, overeenkomstig het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God, dat mij toevertrouwd is. Deze brief is, zoals het opschrift luidt en zoals velen zullen weten, geschreven door Paulus. En Paulus introduceert zichzelf hier als een apostel van Jezus Christus. En ook in dat laatste stukje wat ik net gelezen heb, vers 11, benadrukt Paulus dat het evangelie is hem toevertrouwd. Een apostel, ik las het net ook, dat betekent gezant. Dat wil zeggen dat Paulus benadrukt dat wat hij hier te zeggen heeft, de woorden die hij spreekt en het evangelie wat hij brengt, is niet iets wat hij zelf bedacht heeft, maar is iets wat hem is toevertrouwd. En nou, hij heeft dan tijdens zijn bekering, we kennen het verhaal van Saulus die de Heer Jezus ontmoet. En waarbij Jezus hem roept als apostel om het evangelie te brengen. En blijkbaar was dit nodig. Want u zult misschien denken, Paulus die ken ik als apostel. Maar Timotheus kende Paulus ook. Timotheus is lange tijd met Paulus omgegaan. Dus waarschijnlijk zei Paulus dit niet om zich voor te stellen aan Timotheus. Maar Paulus benadrukt hier dat hij een apostel is. En dat stond onder druk. En dat weten we ook doordat in andere brieven, bijvoorbeeld in de Korinthebrief, wijdt Paulus een heel aantal hoofdstukken om zich te verdedigen. En eigenlijk de kritiek die hij kreeg van ja, maar Paulus was ook maar gewoon iemand met een mening en die zijn perspectief gaf op de dingen die gebeurd waren. Zegt Paulus, nee, ik ben een apostel en ik breng hier de woorden van Christus. Ik heb mensen horen zeggen, ja, de woorden van de Heer Jezus, die vind ik mooi. Die raken me. En wil ik wel autoriteit geven in mijn leven. Maar Paulus, ja, daar heb ik niet zoveel mee. Paulus is, die was zo radicaal en zo vrouwenvriendelijk. En misschien zult u dat niet meer direct zeggen. Maar misschien kent u, ik moest denken aan het voorbeeld van, misschien kent u zo'n red letter Bible. Een Bijbel waarin de woorden van Jezus als in het rood zijn afgedrukt. En de rest van de Bijbel is dan gewoon in het zwart afgedrukt. En er zitten hele mooie gedachten achter. En is aan zich niet verkeerd. Maar wat het misschien wel kan doen, is onbewust het idee geven dat die woorden van Jezus een zekere, die komen dan wat meer naar voren. Van, oh ja, dit is, de rest is gewoon tekst. Maar die woorden van Jezus, daar gaat het om. Dat heeft de hoogste autoriteit. En dat kan onbewust ook Ja, kan Paulus daar iets over zeggen hier? Namelijk dat Paulus zegt, nee, dit zijn niet mijn woorden. Ik ben niet gewoon iemand die hier wat over vindt of nog eens een preek geeft over de woorden die Jezus gehouden heeft. Maar Paulus zegt, nee, dit zijn de woorden van Christus. Eigenlijk zou de hele Bijbel in het rood afgedrukt moeten staan. En eigenlijk zegt Paulus, nee, de woorden van Christus die hebben absoluut hoogste autoriteit. Maar dit zijn ook de woorden van Christus. En dan gaat hij verder. Dit zegt Paulus over zichzelf. Maar in vers 2 schrijft hij de brief aan Timotheus. En broeder Roop Mandenmaker heeft 2 weken terug kort even iets gezegd over Timotheus. Een kleine introductie gegeven, maar het lijkt me goed om daar even wat meer bij stil te staan. Omdat we ook een begin maken aan deze brief. En u mag ondertussen opzoeken Handelingen 16. Handelingen 16 is het eerste hoofdstuk waar Timotheus genoemd wordt. Waar Timotheus geïntroduceerd wordt. Want wie was dan die Timotheus? Als we weten wie Paulus was. En u zult waarschijnlijk een en ander weten van Timotheus. Een jonge man, gelovige moeder, gelovige oma. Dat lees onder andere in de Timotheusbrieven. Maar wat wordt er dan gezegd als Timotheus wordt geïntroduceerd? Handelingen 16, vanaf vers 1. En hij, dat is Paulus, hij kwam in Derbe en in Lystra aan. En Handelingen 16, daar hebben we het over de tweede zendingsreis van Paulus. En Paulus was in zijn eerste zendingsreis ook al eens een keer in Derbe en Lystra geweest. Dat ligt ongeveer in het midden van Turkije. En waarschijnlijk heeft hij daar ook een aantal gemeenten gesticht. En die hij nu op de tweede zendingsreis weer aandoet. En hij kwam in Derbe en Lystra aan en zie, er was daar een zekere discipel van wie de naam Timotheus was. De zoon van een gelovige Joodse vrouw en van een Griekse vader. Van wie een goed getuigenis gegeven werd door de broeders in Lystra en Iconium. Paulus wilde dat die met hem mee zou gaan. En hij nam hem bij zich en dan sneed hij hem. En dan mag Timotheus met hem mee de zendingsreis vervolgen. En ik hoop dat als u een tekst leest, dat u vragen stelt aan een tekst. En als ik deze tekst lees, dan springen die woorden in vers 2 eruit. Van wie een goed getuigenis gegeven werd. Het zou je maar gezegd worden. Als ik dat dan lees, denk ik, oh, wauw. Timotheus wordt geïntroduceerd in de Bijbel. Dit wordt niet over Timotheus gezegd aan het eind van zijn leven. Als je denkt, ja, Timotheus, die heeft jarenlang onder Paulus geleefd. Dan was een kerkopziener. Dat was echt een superchristen. En dan wordt er gezegd dat hij een goed getuigenis had. Nee, dit wordt aan het begin van zijn leven gezegd. Nog voordat hij iets in de Bijbel is voorgekomen. Hij was een zeker discipel. Zoals er waarschijnlijk meerdere waren. En die kreeg een goed getuigenis. En ik ben er eens verder gaan kijken. Dat goede getuigenis, dat is iets wat veel vaker naar voren komt in de Bijbel. Onder andere de Heer Jezus zelf gebruikt dit woord als hij in het Johannes-evangelie is in gesprek of eigenlijk in discussie met de fariseeën. En dan zegt hij, ja, jullie geloven mij niet. En ik getuig ook niet van mezelf. Maar de Vader, God, die getuigt van mij. En dan gebruikt hij datzelfde woord. God geeft een goed getuigenis van mij. Want als ik van mezelf zou getuigen, dan zou het ongeloofwaardig zijn. Maar nu geeft God, die schuift mij eigenlijk naar voren en zegt, ja, hier, over hem geef ik een goed getuigenis. In hem heb ik mijn welbehagen. Dit is iets goeds. En ook als ik lees over Zacharias en Elisabeth in Lucas 1 worden die geïntroduceerd. En dan staat er, Zacharias en Elisabeth, zij leefden beide rechtvaardig en wandelden onberispelijk. En dan denk ik, God, zou je maar gezegd worden. Je zou maar op die manier geïntroduceerd worden als je in de Bijbel komt. En die vraag mag, denk ik, dan dichtbij komen. Hoe zou jij geïntroduceerd worden? Als er zou staan en Paulus kwam in Overberg. En zie, er was een zeker discipel. Wat wordt er dan over gezegd? Hebt u dan ook een goed getuigenis? En het gaat er niet om dat u bezig bent met wat mensen vinden. En heel erg bezig bent met, zou ik wel goedkeuring krijgen? Zouden mensen me wel goed vinden? Dat is niet wat het hier over gaat. Paulus die zegt in die bekende woorden van, ik laat me niet door jullie beoordelen. Ik beoordeel zelfs mezelf niet. Maar het is God die me beoordeelt. En dat is waar, maar op deze manier staat het iets anders. Het is namelijk iets heel positiefs wat hier over Timotheus gezegd wordt. Namelijk dat broeders in Lystra en Iconium, dus de mensen die in Christus verbonden met hem waren, die hem kenden, die gaven een goed getuigenis. Ik denk dat het een mooi streven zijn, of dat het eens binnen mag komen. Oh ja, wat als ik iets iemand zou vragen, zouden ze dan ook een goed getuigenis geven? Goed, wat zegt Paulus dan nog meer? Als we weer teruggaan naar de eerste brief aan Timotheus. Nu mag u duim misschien bij Handelingen 16 houden. Want Paulus noemt Timotheus dan vervolgens mijn oprechte zoon in het geloof. En ook dan mag u een vraag stellen aan de tekst van mijn oprechte zoon. De normale titel voor mensen die, of ja, de normale aanspraak voor mensen die medegelovig waren, was broeder of zuster. Of nou, misschien medearbeider. Of meestal gebruikt Paulus die woorden. Maar hier bij Timotheus zegt hij mijn oprechte zoon in het geloof. En misschien weet u waarom dat was. Dat hebben we net ook een stukje in Handelingen 16 gelezen, waarin we zien dat Timotheus als jonge discipel eigenlijk onder Paulus' hoede wordt genomen. En Paulus hem eigenlijk meeneemt in zijn leven, meeneemt op zijn zendingsreis en hem als geestelijk vader hem leert en hem met hem mee laat lopen. En ze ging naar de volgende en nou ja, het moet een ontzettend leerzame tijd geweest zijn voor Timotheus. Als je dat voorstelt, hoe gaaf zou het zijn als je een aantal jaar met Paulus mag optrekken. En hoe zal Timotheus gegroeid zijn door die periode? En ik zat er eens over na te denken. En ik denk, ja, dat is eigenlijk een heel bekend principe. Wat je in de Bijbel leest. Dat iemand bewust en intentioneel investeert in het leven van de ander. We zien het ook bij de Heer Jezus zelf. Die echt kiest en bewust de tijd neemt om na te denken welke discipelen hij ging roepen. En dan nodigt hij ze uit in zijn leven. En dan lopen ze met hem mee. En zelfs binnen die 12 discipelen maakt Jezus nog onderscheid. Petrus, Johannes, Jacobus, die nog een stukje meer intentionele aandacht krijgen. Nog iets dichterbij mogen komen in het leven. En Jezus liet ze toe en leerde ze al gaande in de bediening die hij had. En zo zien we dat vaker. En het is eigenlijk een bekend principe. Want later zegt Paulus, die dan jaren investeert in Timotheus, in de tweede Timotheusbrief, zegt Paulus in 2 Timotheus 2 vers 2, dat kan u later een keer opzoeken, zegt hij, Timotheus, wat u van mij gehoord hebt, wat u van mij ontvangen hebt, geef dat ook weer door aan trouwe mensen die bekwaam zijn om het ook weer door te geven aan weer anderen. Paulus die was in zijn gedachten eigenlijk bezig met, ja, ik investeer nu in Timotheus en die brengt het dan in Efeze en weer bij andere mensen die dan het op hun beurt weer doorbrengen. Het was een heel bekend principe dat als je tot geloof kwam, als je het evangelie jou werd toevertrouwd, dat je daardoor opgroeide, dat je niet meer afhankelijk bleef van melk. Wat je aan het begin, als je tot geloof kwam, dan leerde je de basisprincipes wat het inhield om discipel te zijn, om tot geloof te komen. Maar dan werd er wel van je verwacht dat je op een gegeven moment opgroeide in geestelijke volwassenheid. Niet meer melk nodig had, maar door kon naar het vaste voedsel. En dat je ook op een gegeven moment dat weer doorgaf aan de volgende. Het was heel normaal dat de oudere generatie doorgaf aan de jongere generatie. Hoe mooi zou het zijn als dat in onze gemeente, als dat in onze kringen, eigenlijk ook zo was. Dat het normaal was en gebruikelijk was dat er die relaties ontstaan die we hier zien bij Paulus en Timotheus. Dat het normaal was dat Paulus die tijd vrijmaakte en iemand toeliet in zijn leven, bewust om die daarin te investeren. Want als Paulus echt een ervaren iemand zocht om hulp te krijgen bij zijn zendingsreis, had hij waarschijnlijk wel een iets ouder ervaren iemand mee kunnen vragen. Maar hij vraagt een jonge discipel mee, van wie een goed getuigenis wordt gegeven. Ik kom zelf uit een in mijn studententijd uit een omgeving waar dit gebruikelijk was, enigszins gebruikelijk, of eigenlijk best wel gebruikelijk. Niet vanzelf, er is jarenlang best wel bewust in geïnvesteerd om dit erin te krijgen, om eigenlijk dat in de cultuur te krijgen, dat het normaal was dat je een mentor had. Dat het normaal was dat je iemand had die bewust in jou investeerde. En dan sprak je daarmee af. En het was zo gebruikelijk dat als jij zelf een leiderschapspositie had, dan stond het gewoon in je functieomschrijving. Heb je een mentor? Dat was normaal. En ook was het normaal dat de mensen die wat verder opgegroeid waren, ook tijd vrijmaakten om weer in anderen te investeren. En dat was iets heel moois. En ik heb in mijn jaren daar ben ik echt ontzettend gezegend geweest met de mensen die tijd voor mij hebben vrijgemaakt om in mij te investeren. En ik moet dan altijd in het bijzonder denken aan een wat ouder echtpaar. Gepensioneerd, jarenlang zendeling geweest in onder andere Polen en Italië. En die zijn inmiddels gepensioneerd, waren weer terug in Nederland. En op een gegeven moment ontmoette ik hem en sprak hij ergens, deed hij een praatje. En ik was er zo door bemoedigd en zo door geraakt dat ik hem later contact heb gezocht en heb gevraagd. Het raakte me zo, zou ik een keer mogen afspreken? Zou ik misschien wat van u mogen leren, dus bij u mogen optrekken? Wat ik zeg, dat was heel normaal, dat was niet heel spannend of niet heel ongebruikelijk. Dus dat ging er zo en ik was ook van harte welkom. En het is een ouder echtpaar, het zijn geweldige mensen die in hun week tijd plannen, tijd vrijmaken om met jonge studenten op te trekken. En dan mag je bij ze komen eten. Ze hebben jarenlang in Italië gewoond, dus dan kwam je daar binnen en dan was het wel later op de avond en dan fantastisch eten. En dan, je kwam nog niet binnen of het ging over God. En het was, hoe is het met je? En gingen we eten. En dan ging het direct over hoe het met me was, wat ik had meegemaakt met God, hoe mooi het was. Mooi, hè? Zei hij altijd, prachtig. Hij was zo oprecht interesse in mijn groei, in mijn hoe het ging tussen mij en God. En dat was niet. Het was heel duidelijk vanaf het eerste moment dat we daar niet over koetjes en kalfjes zouden praten. En soms ook wel confronterend. Maar ik heb er zoveel geleerd. En dat was ook in de periode dat ik op een gegeven moment een relatie kreeg met Elma. En er was genoeg te bespreken. En ik mocht een jaar met hem optrekken. Grofweg. En ik heb heel veel geleerd van wat hij gezegd heeft. Maar misschien nog wel meer van wie hij was. Ik mocht gewoon kijken in zijn leven hoe hij met God leefde. En ik weet nog altijd dat we na de maaltijd stevast gingen op de bank zitten. Sloeg hij zijn Bijbel open. En dan las hij een stukje. Mooi, hè? Zei hij dan. Mooi, hè? En dan leerde hij me eigenlijk om de pracht van het evangelie te zien. En waarom vertel ik dit nou? Omdat ik er zo door gezegend ben. En eigenlijk zou ik het zo mooi zou vinden als binnen de gemeente dit soort dingen normaal worden. Dat er het normaal is als er gekeken wordt, hoe kan ik iemand anders helpen? Hoe kan ik iemand toelaten in mijn leven? En dat ik ook de vraag mag stellen, hebt u een mentor? En misschien nog wel confronterend, hebt u iemand in wie die u mentort? In wie u bewust investeert? En als ik het daarover heb, dan hoor ik soms ergens de gedachte, maar wie ben ik dan? Wie ben ik dan om een mentor te zijn? Het is not done in deze tijd om te zeggen dat je misschien antwoorden zou hebben. Of te zeggen dat je misschien wat verder bent. Dat kan natuurlijk niet. Want wie ben jij nou om te investeren of om een antwoord te geven? Iedereen mag toch voor zichzelf beslissen. Iedereen heeft toch eigen vrijheid. En we zien dat absoluut in de wereld om ons heen. Maar denk ik ook wel in de christelijke wereld. Maar het is niet het Bijbelse plaatje. Misschien hebt u inmiddels aan gedacht aan die tekst in Hebreeën 5. Waar in de Hebreeën schrijver eigenlijk tegen de luisteraars zegt en de luisteraars vermaand, u bent traag geworden in het horen, maar u had gelet op de tijd, had u al leraars moeten zijn, maar u bent nog steeds afhankelijk van melk, van de beginselen. Na al die jaren, gelet op de tijd dat u nu het onderwijs ontvangen hebt, dat u eigenlijk aan het christelijke buffet hebt gezeten. Na al die jaren zou het eigenlijk logisch zijn dat u inmiddels leraar zou zijn en dat u al het zou doorgeven en dat. Het zou zo mooi zijn als dit normaal is. En als het niet zo kan zijn dat iemand 10, 20, 30 jaar christen is, maar niet in staat is om het evangelie eigenlijk uit te leggen. Niet in staat is om een jong gelovige aan de hand te nemen en te zeggen, kijk, zo ziet het eruit om een discipel te zijn. En je hoeft niet alle antwoorden te hebben, maar er zit wel iets van een logische groei in. Ik ben er enthousiast over en ik hoop dat u zich dat misschien eens afvraagt. Of u misschien naar iemand toe zou stappen. Om te zeggen, ik zie dat jij er wat verder in bent. Daar zou ik graag van willen leren. Zou ik eens mee mogen lopen? Zou ik eens mee mogen kijken? Of misschien iemand in de omgeving ziet en denkt, ik zie dat hij of zij loopt met vragen. En er is op af te stappen. Kan ik je misschien helpen? Kun je misschien langs zij komen om te zien? Want in alle vakken van het leven is dat heel normaal. Dat iemand die al jaren timmerman is, op een gegeven moment een nieuw iemand meeneemt. En het christelijk geloof is dat blijkbaar moeilijk. En is dat eng of persoonlijk? Goed, we gaan verder. We gaan naar vers 3, de inhoud van deze brief. Paulus herinnert Timotheus ergens aan. Herinnert Timotheus eraan dat toen Paulus naar Macedonië reisde, heeft hij Timotheus in Efeze achtergelaten en hem de specifieke opdracht gegeven om tegen dwaalleer te vechten. En dwaalleer is eigenlijk ook meteen het thema, of ten dele het thema van deze brief. Het thema van deze hele brief is eigenlijk dat Paulus die hoopte zelf ook nog naar Efeze te kunnen komen. Maar voor de tijd dat hij verhinderd was, of als dat niet zou lukken, stuurde hij alvast een brief naar Timotheus, waarin hij eigenlijk beschrijft dat dwaalleer heeft negatieve dingen tot gevolg. De vrucht van dwaalleer is twist en hij noemt nog heel veel andere dingen. Maar de vrucht van het evangelie is liefde. En eigenlijk is het thema van de brief dat het evangelie, als dat in het hart komt, als dat ergens geplant wordt, dan kan het niet anders dan dat vrucht gaat dragen. En op alle gebieden. En het is ook best een praktische brief. Paulus gaat allerlei gebieden langs, hoe dat er dus uitziet. En eigenlijk neemt hij hier Timotheus mee, in het voorbeeld wat ik net een beetje zei. Hè, dat hij eigenlijk laat zien hoe het eruit ziet om christen te zijn op allerlei gebieden van het leven. En in het bijzonder waarschuwt hij dus hier voor dwaalleer. En eigenlijk roept hij Timotheus op, hoe hij Timotheus alles opgeroepen heeft om te strijden tegen dwaalleer. En in onder andere Handelingen 20, dat gaan we ook zo opzoeken. Dat mag je straks alvast opzoeken. Blijkt dat de gemeente van Efeze die oproep ook nodig had. En dat dwaalleer een hardnekkig probleem was van de gemeente in Efeze. Want in Handelingen 20, daar lezen we hoe Paulus, als hij een aantal jaren in Efeze gediend heeft, 3 jaar, dan heb je op een gegeven moment die opstand van Demetrius de zilversmid. En dan is Paulus genoodzaakt de stad te verlaten. Maar dan laat hij toch ook nog de ouderlingen van Efeze nog even bij zich komen, omdat hij nog afscheid van ze wil nemen en nog een laatste oproep aan ze wil doen. En we lezen maar een aantal versen. We lezen vanaf vers 26, Handelingen 20 vanaf vers 26. Waar Paulus zich richt tot de oudste in Efeze. En dit is nog ruim voor de tijd dat de Timotheusbrief is geschreven waarschijnlijk. Dus daar zegt Paulus, daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben met het bloed van u allen. Want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want ik weet dit, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien, die dwaalleer brengen, om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom wees waakzaam en bedenk dat ik 3 jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. En Paulus zegt, nadat hij 3 jaar, nacht en dag, zich heeft gezwoegd om de gezonde leer, het evangelie, intact te houden. En iedereen terecht heeft gewezen die daarvan afweek. Paulus heeft het dan toch op zijn hart om die oudste dat nog even op het hart te drukken. Van let erop, want er gaan wrede wolven komen. Er gaan mensen komen in de gemeente die dat gaan verdraaien. En blijkbaar is het ook gebeurd, want enige tijd later laat hij dus Timotheus achter. Met diezelfde taak, om ook weer dwaalleer te bestrijden. En nu lezen we de brief aan Timotheus, waar ook weer wordt opgeroepen om die dwaalleer te bestrijden. En ook deze brief staat niet op zichzelf, want in vele brieven, ook Petrus, Johannes, Judas, in vele brieven wordt opgeroepen wordt eigenlijk gewaarschuwd tegen dwaalleer. En ik weet niet hoe vaak u gewaarschuwd wordt tegen dwaalleer of hoe dat bij u zit, maar als het zo vaak genoemd wordt in Gods woord, dan is het belangrijk. En als de gemeente van Efeze, die toch, nou ja, niet de minste leiders had, zullen we zeggen. Paulus, die er aan heeft, 3 jaar lang heeft gewerkt. Timotheus, Johannes is waarschijnlijk ook verbonden geweest aan de gemeente van Efeze. Als die gemeente, waar het niet aan het leiderschap lag, worstelde met dwaalleer, dan zal dat voor ons ook relevant zijn. En blijkbaar gaf die gemeente toch, ja, werd die kudde toch makkelijk misleid, die gemeente van Efeze. En blijkbaar, ik hoorde een spreker zeggen, they gave plausibility to anything, but certainty to nothing. Dus ze gaven eigenlijk ruimte aan alle wind van leer en overal zat wel wat in. En alles was, dat had wel wat. Totdat iemand zei, nee, maar dit is het en niet anders. Totdat Paulus kwam en zei, als iemand een andere leer brengt, dan is hij vervloekt. Dit is de leer en niet anders. En ik denk dat we ook nu in die tijd leven. Dat er ruimte wordt gegeven aan mensen die de waarheid verdraaien. En die moeten we maar met veel geduld en niet te snel iets van zeggen. Niet te snel oordelen en voordeel van de twijfel. En er mag ruimte aangegeven worden. Maar er wordt korter metten gemaakt met iemand die vrijmoedig voor de waarheid staat. En zegt, en zo is het en niet anders. En dit is wat Gods woord zegt. Want de waarheid is eng. En iemand die zegt ergens zeker van te zijn, dat is spannend. Want ja, dat kan toch niet? Want dan heeft het ook betrekking op mijn leven. En dat is confronterend. Vaak wordt er onder een misvatting gezegd, ja, maar kijk naar de Heer Jezus, die oordeelde niet. De Heer Jezus was niet zo hardvochtig en zo dogmatisch, maar de Heer Jezus die was liefdevol en die stond toch voor iedereen open. Soms hoor je het wel eens, of ik heb het in mijn eigen omgeving wel eens gehoord. Ja, en de Bijbel zegt, zus en zo, maar ik geloof dat, ja, ik geloof zelf dat, nou, als er maar echt liefde is, dan wordt eigenlijk wat er dan gezegd wordt is, ja, de God van de Bijbel, die is onredelijk, die is zo hardvochtig. Maar nee, ik heb er wat over nagedacht, en ik weet eigenlijk wel wat echte liefde is. Ja, de Bijbel zegt wel, maar ik geloof zelf dat. Zou de God van hemel en aarde, die zijn eigen zoon geofferd heeft voor mensen die hem de rug toekeerden, die niks van hem moesten hebben, die zijn eigen zoon gegezeld hebben en gekruisigd hebben, zou die God niet weten wat liefde is? Zou die niet beter weten wat liefde is? En als God in zijn woord zegt, dit is hoe liefde eruit ziet, hoe durf je dan te zeggen dat, je zal het niet met zoveel woorden zeggen, maar hoe durf je dan te zeggen dat God onredelijk is en dat jij redelijker bent dan God? Misschien uit angst voor wat de wereld van je denkt. Of misschien omdat het toch ergens insluit dat oude ideeën niet, ja, de orthodox, dat is saai. Nieuw is aantrekkelijk. Nieuwe ideeën, misschien is het ook wel eens opgevallen dat, misschien heeft u wel eens een product jarenlang gebruikt, in de supermarkt of in wat voor winkel dan ook. En dat was gewoon een goed product. Gewoon fijn, dat deed precies wat het moest doen. En u staat in de winkel en u kijkt naar het schap en het product zit in een nieuw jasje. Is een nieuwe formule. Nog beter, nog lekkerder. En u denkt, nou ja, vooruit dan maar. En u koopt het en u denkt, ja nee, het is toch eigenlijk niet. Waarom passen ze dit aan? Het was toch een goed product. En ik denk dat we leven in een tijd dat nieuw goed is en oud saai is. Dat zelfs iets wat gewoon goed is aan zich, wat toch op een gegeven moment de charme verliest. En als dat in de wereld is, dan komt dat ook de kerk binnen. En ook nu, 2020, wordt ook wel, sommige, afhankelijk waar je kijkt, maar wordt ook wel het jaar van de valse profeten genoemd. Waarin er ruimte wordt gegeven aan allerlei verschillende ideeën, opvattingen, nieuwe. Nee, maar 2000 jaar is de Bijbel verkeerd gelezen, maar nu hebben we ontdekt wat Jezus echt bedoelde. Of nu hebben we ontdekt wat er echt bedoeld wordt. Maar Paulus vertrouwt hier het de gezonde leer toe aan Timotheus. Zegt, dit is het evangelie wat ik ontvangen heb. En hier mag niks aan afgedaan worden. Dit is het evangelie wat al van eeuwigheid tot eeuwigheid hetzelfde is. En dit is wat de mens nodig heeft om te horen. En de Bijbel roept ons dus ook op deze morgen om niet anders te willen dan die waarheid die al 2000 jaar vast ligt. Er is niets nieuws onder de zon en je moet het ook niet willen. Want juist die gezonde leer, dat orthodoxe evangelie, is hetgene wat een mens nodig heeft. Een mens moet horen dat hij schuldig staat ten opzichte van God. Een mens moet horen dat hij zelf niet in staat is om redding te brengen, maar wel redding nodig heeft. En een mens moet horen dat God zijn eigen zoon gegeven heeft om zich voor ons over te geven, om mij te redden, om jou te redden. Blijkbaar is dat dus moeilijk om dicht bij die gezonde leer te blijven. Paulus gaat verder. Want Timotheus had de opdracht om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen. Maar vers 4, zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters. Die meer twistgesprekken opleveren dan door God gewerkte opbouw in het geloof. Dus Paulus zegt, wat moet niet? Geen andere leer, geen dwaalleer. Geen verzinsels en geen eindeloze geharrewar over geslachtsregisters. Nou, je mag in uw eigen stille tijd of bijbelstudie kijken wat daar allemaal achter zit en geslachtsregisters en hoe dat allemaal werkte bij de Joden. Maar wat voor nu van belang is dat Paulus zich niet eens direct richt op de inhoud van de dwaalleer, maar dat Paulus eigenlijk kijkt naar de gevolgen van het dwaalleer, naar de vrucht van het dwaalleer. En zegt die dwaalleer, die heeft als kenmerk dat het meer twist oplevert dan opbouw. En in vers 5 zegt hij dan wat het einddoel is van het gebod. Wat het evangelie uit zou moeten werken. En wat de gezonde leer zou moeten uitwerken. Dan zegt hij, het einddoel nu van het gebod is liefde. Liefde is uiteindelijk het einddoel. Dus de bedoeling van het evangelie, het einddoel, het absolute einddoel van het evangelie is dat in jou, in u uitwerkt liefde. Dat groeit in uw hart. Jezus zegt het grootste gebod, als hij de wet samenvat. Het grootste gebod is, heb God lief boven alles. En heb je naaste lief als jezelf. En later in Johannes 13, een nieuw gebod geef ik u. Heb elkaar lief. Wordt nog een aantal keer vaker herhaald. Dat het gebod is om elkaar lief te hebben. Dat er liefde groeit. Dus het is de bedoeling dat als het evangelie jarenlang in je hart gegroeid is. Dat je nu een liefdevolle persoon bent. Dat er meer liefde is dan toen. Dat groeit. Dat is het einddoel van het gebod. Want zodra je een doel hebt, dan weet je ook waar je heen moet. En dan kan dat ook als een soort controle functie dienen. Van, oh ja, ik wil daarheen. De bedoeling is dat mijn leven door de jaren heen, dat er meer liefde gaat ontstaan. Dus u mag de vragen stellen. En als u het echt durft, dan stelt u die vraag niet in uw eigen hart, maar dan stelt u die vraag aan uw man of aan uw vrouw of aan iemand die dicht bij u staat. Om eens eerlijk op een serieus moment te vragen. Mag ik wat vragen? Als je naar mijn leven kijkt, zou je dan zeggen dat ik ten opzichte van 5 jaar geleden een liefdevoller persoon ben geworden? Dat er meer liefde in mijn hart is gegroeid. Dat ik onderweg ben naar dat einddoel. We hebben nu geen tijd om dat woord liefde te definiëren, want er zijn ontzettend veel misvattingen op het woord liefde. Maar laten we het nu even houden als liefde is doen wat de ander opbouwt. Dus als we God lief hebben, dan prijzen we God, dan maken we God groot. En als we anderen lief hebben, dan zijn we daadwerkelijk begaan met hun welzijn. Daadwerkelijk begaan met wat goed is voor hun. Groeit dat in jou? Is het evangelie krachtig of is het evangelie uitgedoofd? En ben je in de loop van de jaren, is er eigenlijk vooral verbittering gegroeid? Paulus die noemt nog een aantal andere dingen om die liefde te definiëren. Hij zegt, liefde die voortkomt uit een rein hart. Een rein hart, dus een schoongemaakt hart. En dan kan je denken aan een hart dat is schoongemaakt om vrijwillig te kunnen liefhebben. Zoals de Heer Jezus vrijwillig zijn leven gaf. Dat benadrukt dat hij vrijwillig, zonder iets voor terug te hoeven, gaf hij zijn leven. Het was niet verplicht, want dan is het geen liefde, maar het was vrijwillig. En zo ook, als we lief hebben uit een rein hart, dan hebben we lief omdat we weten dat we zelf schoongemaakt zijn. Omdat we niks meer nodig hebben. En dat we vrij kunnen geven. Misschien heeft u wel eens iets gedaan wat aan de buitenkant op liefde leek. Maar als u eerlijk bent en van binnen denkt, waarom deed ik dat eigenlijk? Dan nou was dat misschien omdat u zelf ook een bevestiging nodig had. Of een dankjewel wilde horen. Of een liefde uit een rein hart. Niet alleen een rein hart, maar ook liefde uit een goed geweten. Een goed geweten, dat houdt in liefde zonder een dubbel leven. En wanneer heb je een goed geweten? Dus als je leeft in het licht. Als je, ja, wordt wel eens gezegd, als je ergens van schrikt, heb je een slecht geweten. Ik ken het zelf uit, dat dubbel leven herken ik uit de tijd dat ik nog voor mijn bekering. Dan had ik een dubbel leven. En ik leefde elk moment eigenlijk met een zekere angst dat iemand me opeens bij mijn schouder zou pakken. En me eigenlijk zou ontmaskeren. En mijn dubbel leven naar voren zou brengen. Ik leefde niet met een goed geweten. Maar daarna mocht ik tot bekering komen. En mocht ik ontdekken wat het is om in het licht te leven. En gewoon vrij te mogen zijn. Het weet de Heer. Ik doe het voor u en dan is het goed. Ik hoef het alleen voor u te doen. En ja, te zoeken naar wat u van me vraagt. En dan kan ik ook niet meer, hoef ik niet meer bang te zijn dat ik opeens ontdekt word of ontmaskerd word. Dan heb ik een goed geweten. En als laatste zegt hij liefde uit een ongeveinsd geloof. En ongeveinsd, dat komt van het woord veinzen. Nep. Veinzen is nep. Fake. Is doen alsof. Dat is veinzen. En in het, letterlijk staat hier in het Grieks anhypokritou. Hypocriet komt ervan. Dus niet hypocriet. En geloof dat niet hypocriet is. Nou, wanneer is je geloof hypocriet? Is als je A zegt, maar B doet. En een hypocriet geloof is typisch iets wat anderen en zeker kinderen er snel uitfilteren. Je zegt, ja, Heer, ik geef u mijn hart. Ik wil u helemaal volgen. Dat zing je, dat zeg je. Maar als je vervolgens weer, als het maandag is en daarna de rest van je leven gekeken wordt, dan ben je in je leven eigenlijk vooral bezig met je eigen ambities, je eigen verlangens, je eigen eer, je eigen plannen. Maar een hypocriet geloof, of een niet-hypocriet geloof, een ongeveinsd geloof, is een geloof dat zegt, Heer, ik geloof dat u mijn vader bent. En ik maak me dus geen zorgen, omdat u voorziet. U heeft het gezegd en dat geloof ik, dus ik maak me geen zorgen. Een hypocriet geloof is als je het wel zegt, maar eigenlijk je nog volledig zorgen maakt. Omdat je het eigenlijk ten diepste niet gelooft. Zomaar kenmerken die u aan uw hart mag leggen deze morgen. Wat God zegt over het einddoel van het gebod. Het einddoel van het evangelie in uw leven. Waar doen we het allemaal voor? Waarom ben ik christen? Waarom gaan we naar de kerk? Waarom zijn we zo enthousiast over het evangelie? En er valt heel veel over te zeggen. Maar deze morgen horen we dat het einddoel daarvan is liefde. Liefde voor God en liefde voor elkaar. Sommigen zijn ervan afgeweken, vers 6. En die hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Ze willen leraars van de wet zijn, maar ze hebben helemaal geen inzicht in wat ze zeggen en evenmin in wat ze sterk benadrukken. Dus Paulus zegt dat er mensen waren die, nou ja, dat zijn dan waarschijnlijk judaïsten geweest, die heel erg op de Joodse wet zaten. En heel erg het idee hadden dat ze daar wel een en ander vanaf wisten. En daar wilden ze ook wel over praten en daar willen ze ook wel leraar van zijn. Maar Paulus herhaalt wat de Heer Jezus zelf heeft gezegd. Toen hij tegen de fariseeën zei, jullie onderzoeken wel de schriften en jullie denken wel ontzettend geleerd te zijn. Jullie slaan de plank volledig mis, want jullie begrijpen niet dat die schrift, dat die over mij gaan. Dat kan dus blijkbaar. Hè, dat je vrij vaardig bent in het woord, maar dat je toch nog een bedekking op de ogen hebt. En dat de Heilige Geest nodig is om je ogen te verlichten, om te begrijpen waar het daadwerkelijk om gaat. En in het geval van die Joden ging het dan om de wet. En Paulus gaat hier kort even in vers 9 of vers 8. Kort even in op die inhoud van die dwaalleer. Op die Joden die de plank missloegen. Waarin sloegen ze de plank mis? Nou, blijkbaar zeiden ze dat de wet dat was niet alleen wat je veroordeelde, maar de wet was blijkbaar ook je manier van redding. Namelijk, als je maar goed genoeg je best deed, als je maar goed aan de wet hield, dan kon je gered worden. Maar dan moest je wel heel secuur de wet houden. En de wet was dus eigenlijk iets zwaars, een last, wat op de schouders werd gelegd. En Paulus zegt, maar wij weten, wij die het evangelie kennen, wij weten dat de wet goed is. Als men die wetten gebruikt. Kleine woordspeling met wet en wettig, die goed vertaald is. Maar wat Paulus eigenlijk zegt, de wet is een diagnose. De wet is een, zoals in het ziekenhuis soms een diagnose wordt gesteld. En de diagnose is, het bot is gebroken. Of het is kanker. Dat is de diagnose. Maar er zal geen arts zijn die dan zegt, nou, dan zijn we eruit. Dan kan u weer gaan. Dat was het. Maar elke arts zal dan direct zeggen, ja, oké, dit is de diagnose. En nu dat dan bekend is, nu bekend is wat de echte staat is van de ziekte, nu kunnen we dan gaan kijken naar het behandelplan. Nu kunnen we dan gaan kijken naar wat het medicijn, wat de oplossing hiervoor is. En zo zegt Paulus ook, zo is de wet een diagnose die je niet los kan zien van het evangelie. De wet, die is voor de ongelovigen. Dat zegt hij in vers 9, namelijk dat men weet dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardigen, maar voor de wettelozen. En dan noemt hij een hele lijst die een parallel heeft met de 10 geboden. En eerst gaat het over de zonde in relatie tot rechtstreeks tot God. En daarna de vader en moeder, vermoorden, ontucht plegen, echtbreken. Dus Paulus gebruikt eigenlijk die wet, die 10 geboden die juristen gebruikten, die dwaaleraars gebruikten. En zegt, ja, maar dit is de diagnose. Dit laat je zien waar je aan toe bent. En de mate van schuld waarin je staat ten opzichte van God. Maar dit is niet de oplossing. En de oplossing is namelijk het evangelie. Dus als je eenmaal weet, doordat je de wet gelezen hebt, en ik hoop dat u dit herkent uit uw eigen leven, dat u, ja, toen u de wet las, of toen u de Bijbel las, of misschien in uw hart wel aanvoelde dat u tekort schoot, en misschien zelfs wel heeft geprobeerd om nog wat beter uw best te doen, en een tijdje dat voor opgehouden. Maar uiteindelijk tot de conclusie kwam, nee, de wet is een veroordeeld wel, maar ik heb iets meer nodig. Ik heb iets veel groters nodig om uiteindelijk, die uiteindelijk wel redding kan geven, die wel een oplossing is voor het probleem. Namelijk het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God, zegt Paulus. En dat is het evangelie waar je niet van af moet willen wijken, wat niet nieuw moet zijn, wat van eeuwigheid tot eeuwigheid hetzelfde is en altijd zo zal blijven. En ik hoop dat u daar ook naar verlangt, om de kracht die in dat evangelie ligt steeds meer te ontdekken. En dat u niet van ene hip idee naar het andere hip idee gaat. Zou het daar dan zijn? Zou het daar dan in zitten? Maar dat er niks nieuws is onder de zon. En dat u enthousiast wordt van die gezonde leer. Om daar meer van te weten. Maar hoe heeft ditzelfde evangelie wat ik ken, hoe heeft dit nou weer betrekking op weer een nieuw gebied in mijn leven? Als u dat nog niet kent, dan is de oproep van morgen helder. Als u zich meer herkent in het lijstje uit vers 9, dan dat u zich herkent in dat er liefde gegroeid is en dat het evangelie in uw hart geland is. Dat u Christus kent als uw redder. Als eigenlijk alleen bij u de diagnose is gesteld, maar u nog geen zicht hebt op de oplossing, op het medicijn, dan is de oproep van Paulus en van God zelf is een wijzende vinger van daar moet je zijn. Bij het evangelie van de heerlijke God moet je zijn die jou kan redden. Die jou echte verandering kan geven. Die echt jouw leven kan veranderen. Dus niet iets wat je alleen gelooft of wat je ergens leest en waar je een discussie over hebt. Maar die echt dingen kan veranderen. Die verslavingen kan doorbreken. Die situaties waarin je helemaal vastloopt in je leven totaal kan omkeren. En die kracht zit echt in het evangelie. Ik hoop dat u ernaar verlangt om op te groeien in dat evangelie. Dat als u ervan gehoord hebt dat u meer wil en dat u op een gegeven moment aan vast voedsel toe bent. En dat het steeds sterker wordt in uw hart. En dat u ook in staat bent om andere jonge gelovigen daarin mee te nemen. Omdat die liefde in uw hart groeit. Laten we bidden. Vader God, dank u wel dat u uw evangelie geeft en uw waarheid geeft. Die zoveel vaster is dan waar wij ooit ons leven zelf mee zouden kunnen komen. Heer, en als we soms verleid kunnen worden, als we niet helemaal gevuld zijn van die waarheid. Soms verleid kunnen worden tot allerlei winden van leer of dan weer nieuwe ideeën hier of daar. Geef dat we elke keer weer terug mogen komen en ons mogen verwonderen over de rijkdom, de heerlijkheid, de diepte van het evangelie. Wat in kern zo simpel is, Heer. Wat zegt dat wij niet op eigen kracht, op geen enkele manier, een goed leven kunnen leven. Een leven wat is zoals het bedoeld heeft, zoals u het bedoeld heeft. Een leven wat goed is, omdat we daarin ontzettend tekort schieten. Dat we niet alleen onszelf teleurstellen, maar in de eerste plaats u teleurstellen. Totdat, Heer, u ons zicht geeft door uw geest, onze ogen verlicht, om te begrijpen wat uw evangelie is. Dat als we aan het einde van onszelf gekomen zijn, u laat zien van, je moet het ook niet bij jezelf zoeken. Door zelf beter je best te doen. Maar je mag geloven. Je mag het aanvaarden. Dat ik voor jou gestorven ben. Heer, dank u wel voor dat evangelie wat elk terrein van ons leven iets te zeggen heeft. Dat uw woord genoeg is. Dat het woord alle antwoorden geeft op de vragen die we hebben. En dat uw woord vragen stelt als wij denken antwoorden te hebben. Help ons om uw woord te begrijpen, Heer. En ik bid dat ook deze morgen u iets hebt laten zien van wat u tot ons te zeggen heeft. En dat het ons leven mag veranderen in Jezus' naam. Amen. De zingen van dat gebod.